En wij gaan vanavond weer naar Lucas hoofdstuk 10, waar wij terecht waren in de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik had bijna gezegd de bekende geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Maar ja, heb ik u dat wel eens verteld? Dan rij je daar langs de weg van Jeruzalem naar Jericho of andersom. En dan zegt de gids, kijk, en dat is de herberg van de barmhartige Samaritaan. Wat is daar dan mee? Wat was daar dan mee? En dan zegt hij, nou ja, daar heeft Jezus overnacht onderweg. En ik zweer het je, het was al zaalspel. Maar ja. Ik vind het grappig, zulke dingen. Maar goed. Ja, het heet een gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wij hebben het dan vorige keer, dacht ik, al redelijk uitgebreid over gehad. Dus ik vat het maar samen, zodat we het allemaal weer in beeld hebben. Het verhaal begint natuurlijk niet met deze gelijkenis. Het begint met een zeker wetgeleerde. Dat kan iedereen geweest zijn eigenlijk, hè. Wie weet, een wetgeleerde is iemand die wil leraar der wet zijn, niet verstaande nog wat hij zegt, nog wat hij bevestigt. Nee, sorry. Dit citeerde ik uit 1 Timotheus 1. Paulus schrijft, sommigen zijn afgeweken van een ongeveinsd geloof, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat ze zeggen, nog wat zij bevestigen. In gewoon Nederlands, die hebben geen idee waar ze het over hebben. Alleen, ze hebben er wel lang voor geleerd dan, dus kennelijk. Ik vind het komisch, zulke dingen. En alleen al één zo'n regel vraagt om, uit 1 Timotheus dan, die vraagt om een boel uit. Hoezo? Verstaan zij niet wat zij zeggen of wat zij bevestigen? En het antwoord is natuurlijk, nou ja, wij leven niet onder die wet. Dus ja, je kan wel wet willen onderwijzen, maar zoals Paulus schrijft aan de Galaten, als ik wet zou onderwijzen, maak ik me daarmee tot een overtreder van de wet. Dus het is volstrekt onmogelijk. Dat is wat hij zegt. De wet is beëindigd in Christus. En dat is het droevelend van de wetgeleerden. In de zin van schriftgeleerden, in de zin van de Joodse wetgeleerden die onderwijs geven in al die Joodse wetgeving. En ziet er zeker, wetgeleerde stond op, hem verzoekende, begint al met dat het niet eerlijk is natuurlijk, hem verzoekende en zeggende, meester, wat doende zal ik het eeuwig leven beërven, want wie onder de wet leeft en wie religieus is, zo u wilt, die meent dat hij wat moet doen. En dat is het eerste misverstand al meteen. Hè? Wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? En het antwoord is dan weer een vraag, een wedervraag. Iemand zei, dat is naar al oud-Joods gebruik. En daar laat ik het dan ook maar bij. Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? Wat staat er dan in de wet? De wet geeft daar toch antwoord op. En het antwoord is dan dat in de wet geschreven staat, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Die regel die komt totaal ergens anders vandaan trouwens. Want de een is uit wat wij noemen de 10 geboden. Om zo te zeggen. En de ander is uit Leviticus. In het totaal andere verband. In een verband namelijk waarin allerlei sociale wetten gegeven worden. En waarbij het begrip naaste uitdrukkelijk betrekking heeft op het eigen volk. Ik moest even nadenken of die uitdrukking nog mag. Sinds enige tijd kan het weer. Eigen volk eerst. Want zo is het. Dat is wat naaste betekent. Degene die het meest naast is namelijk de overtreffende trap van na. In de zin van nabij. Degene die u het meest naast staat. dat u het niet verkeerd begrijpt. Ik geloof dat het een Bijbels gegeven is dat wij mede verantwoordelijk zijn voor degenen die ons nastaan. Dat zijn namelijk onze naasten. En veel meer kunnen wij ook niet doen, want wie staat zich toe dat hij niet vallen. En als je te veel te dragen krijgt, dan val je ook. Dat is het dilemma van het zogeheten socialisme. Als men namelijk het kapitaal dat in de wereld is gelijk wil verdelen, gelijkmatig over alle hoofden van de wereldbevolking, dan is iedereen arm. Dat is een bekende rekensom. Ik ga dat niet toelichten ook, dat is een bekend gegeven. Je kunt er wel in gedacht hebben dat je dat kunt uitsmeren, maar dat kan helemaal niet. Dus ja, dat schiet niet op. Wij zijn dus verantwoordelijk voor zover we het kan voor degenen die ons nastaan. En wie dat precies zijn, dat is aan u om dat te bepalen. Maar binnen de wetgeving van Israël betekent het de mede-Israëlieten. Dat is wat het is. En zoek u het woord naaste maar op. Dat gaat tegenwoordig heel makkelijk. U kan iedereen uitzoeken. Zoek het maar op waar het in de Bijbel voorkomt. Dan zult u dat vanzelf zien. Dat is dat wat nabij is, dat waarbij je, eigenlijk waar je deel van uitmaakt, enzovoorts. Dus wat hier in die gelijkenis nou volgt, is, dat weet u, het antwoord op de tweede vraag van de wetgeleerde, namelijk, wie is mijn naaste? Want de vraag was, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven. Dat wil zeggen, die schriftgeleerde had dan toch enig idee van het begrip eeuwig leven. Wat dan toch in het huidige Jodendom niet teruggevonden wordt. Fundamenteel niet, officieel niet. Maar deze had er dus wel idee van. Maar vroeg, wat moet ik doen, wat doende, zal ik het eeuwig leven beërven? En de antwoord wat hij krijgt is de wedervraag, wat is in de wet geschreven, hoe leest gij? En dan geeft hij het antwoord, dit is wat de wet zegt, God liefhebben en uw naaste als uzelf. En dan zegt de Heer weer tegen hem, oké, dat is het antwoord, nou doe dat dan en gij zult leven. Dat is vers 28. En dan de schriftgeleerde weer, want ja, de discussie, het gaat niet om het antwoord, het gaat om de discussie, dat weet u toch, hè? Discussie is om de discussie, oké. Dus hij stelt weer een vraag, maar wie is dat dan, mijn naaste? Nou, dat is dus goed, want ik voelde die bui net ook al hangen toen ik zei, het is degene die ons het meest naast staat. En toen zei ik, en wie dat is, ja, dat moet u dan zelf maar uitzoeken. Maar hier wordt die vraag dus gewoon gesteld, hè. Wie is dat dan? En u weet, in de dagen waarin wij leven, zou meteen iemand regels gaan opstellen en procedures om vast te stellen wie dat dan is, onze naaste enzovoort, en voor wie wij dan moeten zorgen en dat soort dingen meer. Zo maakt men het hele leven kapot. Dit soort dingen, maar toma. Wie is mijn naaste dan? En dan komt die gelijkenis. Want u weet hoe het is. Men stelt de Heer een vraag, soms over gewoon aardse dingen. Oké, bedoeld als strikvragen, soms bedoeld om hem te verzoeken. Maar het antwoord dat de Heer geeft is gewoonlijk op een heel ander niveau. Hij tilt de vraag naar een hoger niveau. En zo niet, dan toch tilt hij het antwoord naar een hoger niveau. U kent toch die uitspraken over huwelijk en echtscheiding enzovoorts. En dan zegt de Heer, ja, dat kan nog wel zijn dat Mozes u dat geboden heeft, maar ik zeg u, en hij tilt het hele verhaal naar een hoger niveau, en na wat hij dan zegt, voegt hij eraan toe, wie het vatte, vatte het. Zo van, denken jullie daar maar eens een poosje over na, waar ik het nu over heb. Maar hij tilt de hele kwestie op een hoger niveau, namelijk naar op het niveau van het huwelijk tussen de Heer en Israël. En eigenlijk gaat hij nog een fase verder, want via Israël kom je altijd terecht bij gewoon de hele wereld, waarvan Israël dan de uitbeelding is. En dus bij de relatie tussen God en de schepping, enzovoorts. Maar goed, ik laat het daar maar bij. De Heer tilt dit op een hoger niveau. Wie is mijn naaste? Wie staat mij het meest na? En dan komt er als antwoord een gelijkenis. En nou weet je meteen dat het op een ander niveau getild wordt. Want ja, gelijkenissen gaan per definitie, nou ja, binnen de Bijbel, daarbuiten niet. Maar we hebben het over de Bijbel. Gelijkenissen handelen per definitie over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Met andere woorden, in bedekte taal worden bepaalde waarheden uitgelegd, betrekking hebbende op feitelijk de tijd waarin wij leven, de tijd namelijk der verborgenheid, der verborgenheden kan ook, van het Koninkrijk Gods, van het Koninkrijk der Hemelen kan ook, de tijd namelijk tussen, populairder gezegd, tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En ook dat is, steekt niet op een jaar, maar dat is wat het is. Daar gaan de gelijkenissen over. Alle gelijkenissen. Dat wil zeggen, ook die in het Oude Testament. Niet dat dat er veel zijn, maar daar staan er ook een paar. Gewoonlijk gaat het over bomen. Wandelende bomen uit Richteren. Tot mijn vermaak. Maar dan heb je in Ezechiël nog eentje over een boom, ceder met een opperste twijg en een takje eraf. En dan komt er een grote vogel en die zet het takje ergens anders neer. En dat is een gelijkenis. En het gaat over onze tegenwoordige bedeling. Niet dat dat erbij staat, maar het is zo. Want gelijkenissen gaan daarover. Dat is wat de Heer daarover verklaart. In ieder geval meteen in Matteüs 13, die weet ik uit mijn hoofd, maar in andere plaatsen gebeurt precies hetzelfde. Dat staat erbij, alleen in Matteüs 13 staat het dan heel uitgebreid erbij. Onder verwijzing naar nog wat oud-testamentische schriftplaatsen, zoals Jesaja enzovoorts. En dit is zo'n gelijkenis. Wij krijgen er nog meer later. Maar goed, die komen vanzelf al tegen. Maar dit is een opmerkelijke. Op een of andere wijze weten wij, die schriftgeleerden niet, maar wij weten, en de Heer uiteraard ook, dat deze uitspraken, dat deze gelijkenis, een weliswaar uitgebeeld kan worden op een plaatje, weet je wel, dan zie je die ezel en dan zie je die Samaritaan en de slachtoffer en ergens in de verte zie je nog een leviet lopen en een, waar je dat kunt zien weet ik niet, maar je kent het verhaal. En een schriftgeleerde zie je dan nog lopen. En daar in de verte aan de andere kant vis je nog de herberg van de barmhartige Samaritaan. Weet je wel, dat kent u toch. Je kan het uitbeelden. Maar het is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd namelijk. Dat komt hierna. Dan vertel ik u nog wat uitgebreider. Maar het punt is dat we hier zien een mens die op de verkeerde weg is. Hij loopt de weg van Jeruzalem naar Jericho. U kent dat. Dat is altijd de verkeerde weg. Het had andersom moeten zijn, maar ja. Het is de neergaande weg. Eigenlijk naar de dood per definitie. Want de weg komt uit in de Araba. Wat wij in het Oude Testament vertaald vinden door een noodlottig misverstand als de vlakke velden. U kent ze van Moab, van Jericho of Gilead of hoe ze maar heten, van zuid naar noord, de vlakke velden. De Araba, het graf eigenlijk, want dat woord is het gewoon die richting op. Het is een weg naar de dood en daar zou deze man ook terechtkomen. Hij viel in handen van moordenaars, staat er. En hij werd uitgetogen, uitgekleed en kreeg zware slagen en ze lieten hem half dood. Hoeveel procent dood? Denk ik altijd, 50% dood, half dood. Nog niet, maar wel onderweg. Daar komt het op neer. Waarna een priester en een leviet voorbij komen die het nog steeds kwalijk genomen wordt dat ze aan de andere kant van de weg voorbij gingen en ze deden er niks aan. Ik moet toch voor hen opnemen. Ze kunnen daar ook niks aan doen. Wat zouden ze moeten doen? Ik Daar zijn ze niet voor. Dat is hun bezigheid niet. En dat is wat het uitbeeldt feitelijk. En de priester en de leviet, beide gezamenlijk, zijn een beeld van religie en sociale, maatschappelijke zorg. En u weet dat religie in hoge mate iets van doen heeft met de maatschappij en de zorg, onderlinge zorg enzovoorts. Er is een tijd geweest trouwens dat alle zorg in handen was van de kerk. Kan niet schelen welke kerk, want het doet er nou helemaal niet toe. Maar het principe is, het was in de handen van de religieuzen, om zo te zeggen. En bij de ondergang, langzame ondergang van het christendom en het afschaffen van God enzovoort, is die zorg naar de burgerlijke overheid gegaan. Maar ja, het blijft altijd hetzelfde. En heel wat zaken die in onze dagen verband houden met de overheid en de verantwoordelijkheid die geacht wordt, die zij, moet je zeggen, geacht wordt te hebben, wordt dan toch bekeken alsof het religie is. En al die wetten en regels, dat is precies wat religie is trouwens. Orde. Nou ja, ga ik verder niet uitleggen, heeft ook niet zoveel zin. Zij zijn alleen maar passanten in het verhaal. Ja, ze bestaan, maar ze kunnen hier niks aan doen. Als iemand doodgaat, dan is daarmee de taak van de schriftgeleerde, dan wel de priester, afgelopen, toch? Moeten ze die, ja, men heeft uitgevonden dat inderdaad die lui hem hadden moeten begraven. Maar ja, schiet mij ineens een hele oude grap te binnen. Heb je dat gehoord van die Jood die ze niet begraven wilde? Heb je die gehoord? Nee, hij is in het Gronings van huis uit. Van die Joden die ze naar het begraven wilden. Was er een speciale reden voor? Ja, hij was nog niet dood. Nou ja. Volgens mij is dat echt Groningse grap. Maar ja, of hij nog mag, weet ik niet. Dan moet ik eens navragen aan Zwarte Piet. Nou ja, doe maar. Maar goed, de priester en de leviet gingen voorbij. Maar een zeker Samaritaan, die rijmt op een zeker wetgeleerde uit vers 25. Het doet er niet toe wie het was. Maar dit is een Samaritaan. Nou, wordt u geacht toch wel te weten. Want dat kijk, als u vraagt hoe zo'n Samaritaan, en u zoekt dat na, dan wil je weten wat is een Samaritaan. En er komt al een ingewikkeld verhaal. Maar toch, als je dat opzoekt in de Bijbel, wat is dat, een Samaritaan? Dan kom je terecht in de Oud-Testamentische geschiedenis van de 10 stammen van Israël. Nou, dat is eigenlijk al genoeg, meer hoef ik niet te zeggen. Je komt terecht bij de geschiedenis van de 10 stammen van Israël, want het was in der tijd, het was lang geleden, dus dan moet ik even nadenken. Het was inderdaad Omri, de vader van de Kimmeriërs. Ja, dan begin ik weer allemaal dingen te zeggen die ik niet wil uitleggen, want dan ben ik nog weken bezig. Omri, Gomri. Het was in de tijd Omri, de koning Omri, die kocht die berg, die heuvel, van iemand die heette Samar, Shomer, oké. Shamar. En Omri bouwde vervolgens op die locatie, bouwde hij een stad. Daar vestigde hij zich, hij vestigde daar zijn residentie. Die was tevoren in een stad genaamd Tirza. Waar dat maar was, dat weet ik niet. Maar nee, die staat allemaal in de Bijbel. Kortom, hij kocht die heuvel op en hij bouwde daar een stad, noemde hem Samaria, naar de voorgaande eigenaar van wie hij gekocht had, Shamar. En de naam betekent zoveel als bewaking. Oké, het is een uitkijkpost, het is een hooggelegen stad, dat wil je ook als hoofdstad. Behalve dan in Amsterdam, daar hebben ze een laagpeil gekozen. zogenaamde Amsterdamse pijl. Maar het heeft het ook niet lang gemaakt als hoofdstad van Nederland, dat weet u. Maar goed, dat terzijde. Maar men wil op, zoals Jeruzalem van David, toch? Een hoge plek. Samaria. Het was de hoofdstad, het is als zodanig gebouwd. De stad, de streek niet, de streek wordt er ook nagenoemd. Samaria, tot vandaag, want wat wij de Westoever noemen van de Jordaan. De belachelijke termen zijn het tegenwoordig, maar dat heeft een politieke achtergrond. Maar wat wij de Westoever noemen, de West Bank, want dat moet in het Engels, dat noemen ze daar Samaria. Ja, maar goed. Dat is het ommeland, zal ik maar zeggen. Maar de stad Samaria is gebouwd als hoofdstad. Dat is de bedoeling ervan. Samaria is dus de hoofdstad van het Tienstammenrijk. En je kunt nou eenmaal een koninkrijk aanduiden met de naam van de hoofdstad. In Nederland weet je nooit wat je dan moet zeggen. Den Haag of Amsterdam. Maar, want Amsterdam is de hoofdstad, maar Den Haag is de residentie. We hebben het weer gek bedacht in Nederland. Maar heeft ook een politieke achtergrond, uiteraard. Maar we hebben het over Washington en over Londen en over Parijs en Berlijn. In mijn jeugd was het trouwens Bonn. Maar daarvoor was het weer Berlijn, dat weet u allemaal. Hè. Dus er wordt wat heen en weer geschoven. Maar toen maar weer. En Samaria, in de Bijbel ook, is het tienstammenrijk, zoals Jeruzalem het tweestammenrijk is. Sterker nog, maar dan loop ik op het vervolg in Lucas 10 vooruit. Israël, totaal, wordt bij gelegenheid voorgesteld door twee vrouwen. Eigenlijk twee madams, zeg ik altijd. En de een heet... bij één gelegenheid heet de een Ahola en de andere Aholiba. Maar bij een andere gelegenheid heet de een gewoon Samaria en de andere heet Jeruzalem. Ik weet zo gauw niet uit mijn hoofd waar. Dan ben ik allemaal te oud voor om dat meteen bij de hand te hebben. Maar dat is te vinden. Samaria is namelijk het tienstammenrijk en Jeruzalem is het tweestammenrijk. Hebben jullie dat nog bij die namen? Nou goed, en daarna zijn we nog niet bij de Samaritanen, want het punt is dat het tienstammenrijk ooit uiteindelijk ten onder ging met de val van die stad. Begrijp me goed, het was al tientallen jaren aan het ondergaan. En werd het weggevoerd, stukje bij beetje, in Assyrische ballingschap. En uiteindelijk, officieel in 722 voor onze jaartelling, werd het laatste beetje ingenomen. Dat wil zeggen, de hoofdstad werd ingenomen en het laatste restje volk werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. De rest was al weg. Nou ja, de rest was al weg. Het was de rest die nog niet weg was. Die werd hier weggevoerd. Dat schijnen maar een paar duizend mensen geweest te zijn. En dat weten wij via de bekende spijkerschriften, tabletten en wat het maar was van Assur enzovoort. Dus dat is allemaal pas in de laatste, 150 jaar, nog niet eens, is dat gedocumenteerd geworden. Men heeft die gegevens teruggevonden. Over Omri. Enzovoorts. En ze worden ook het volk van Omri genoemd, overigens. En daar komt de term Gomri Gomerius van. Je kent de naam nog in het Welsh als een naam van Wales. Gomri, die staat gewoon op de borden. Gomri, dat is Omri. Dat is, daar komt het vandaan. Dat is de naam van het volk. En wij kennen het in Nederland als de Kennemers. De Kemeriërs. Kennemers en wat het maar was. Maar ik begrijp dat ik dat allemaal niet kan uitleggen. Dat staat gewoon in je geschiedenisboeken. En als het er niet in staat, heb je niet de goede geschiedenisboeken. Dat is nou jammer. Dan, wat moet ik eraan doen? Zomaar. 722 voor onze jaartelling verdwenen dus. Dat tienstammenrijk. Het gebied heette nog steeds Samaria. Maar het was ontvolkt. Totaal ontvolkt. Staat zwart op wit in de Bijbel. Er zijn mensen die dat bestrijden aan de hand van de Bijbel. Maar de Bijbel zegt gewoon expliciet. Er was niemand overgebleven. Iedereen was weggevoerd. Zoals later ook bij het tweestammenrijk. Niemand over. Iedereen was weg. En wat er dan gebeurt is dat, dat is klassiek. Want het is klassiek. Klassiek is dat, dat zo'n volk overwonnen wordt en weggevoerd wordt om daarmee het nationale gevoel te breken en het idee van het idee af te komen dat die lui ooit nog eens een keer in opstand zullen komen en een bezetter zullen wegjagen. Hoezo bezetter? Ze zijn zelf weggevoerd naar een andere streek, ver van huis en haard heet dat. Zo gaat het. Dus wat men doet, men voert zijn volk weg en zet er andere mensen in. Zoals Hitler ooit nog van plan was om alle Nederlanders weg te voeren ergens naar Polen. Velen zijn later vrijwillig naar Polen gegaan, landbouwers toch, of niet? Maar toen maar weg te voeren naar Polen, omdat er land genoeg te ontginnen was enzovoorts. En dan kon hij van die ras Duitsers, of hoe heette dat precies, van die... Ja, die echte Duitsers, die ras Duitsers, die weet ik veel... Nee, ja, dat is niet het woord. Het is iets met Duitsers. Duitsers. Nee, die wonen in Oostenrijk, in Bohemen. Nee, niet gokken. Ja, je moet weten waar het over gaat. De lui die echt Duitsers zijn, volle ras Duitsers. Daarom, het woord schiet me niet te binnen. Het is te lang geleden. Maar, zeg maar. Maar die wilden die... Nee, Duitsers, zei ik, met iets tevoren. Degene die... Die helemaal Duitsers zijn, zonder van vreemde smetten vrij. Weet wel. Wij kennen wie Nederlands bloed in de aarde vloeit, van vreemde smetten vrij. Dat was ons volkslied. Nou, tot maar kort voor de Tweede Wereldoorlog, hoor, trouwens. Toen hebben ze dat afgeschaft, omdat die Duitsers bezig waren met bloed en vreemde smetten enzovoort. Toen hebben wij het Wilhelmus gekozen. Nou zitten we met 16 coupletten, geloof ik. Met een toch wat vreemde tekst voor een land. Maar toen maar. Wat ik wilde vertellen is, Hitler zou Nederlanders wegvoeren en de Duitsers hier in Nederland aan de kust plaatsen. Want dat is de grens met Engeland. En hij vertrouwde die Nederlanders niet, hij moest naar Engeland. We varen tegen Engeland enzovoort, dat weet je nog wel, hè. Nou ja, zoiets. Dus wat deed Jeanne Rip of wie het maar was, die Assyrische koning, die haalde de Israëlieten, het volk van Omri noemde hij ze blijkbaar, voerde ze weg naar de steden der Meden, dat is net zo'n beetje zuidoost van de Caucasus. En hij plaatste Assyriërs, eigen volk, plaatste hij in het gebied van Samaria. En dat staat in de Bijbel. En wat er toen gebeurde, was dit. Ze konden daar niet leven. Ze hadden grote problemen met het land en met het wilde gedierte van het land enzovoorts. Toen was de vraag, hoe komt dat nou? En toen was het antwoord, dat komt omdat ze de God van het land niet kennen en niet dienen. Dus ja, dan kan je daar niet leven. Er is een God van dat land en die moet je rekening mee houden. Dus wat is er toen gebeurd? Toen heeft men uit de weggevoerden, uit Assen, heeft men priesters, blijkbaar levieten, priesters, teruggeplaatst naar Samaria om het volk, dat waren dus geen Israëlieten, te onderwijzen in de Mosaïsche wetgeving. Dat is wat er gebeurd is. En die lui heten Samaritanen. Dat wil zeggen, ze stammen niet van Israël af officieel, maar toch, hun God is de God van Israël. En hun religie is gewijd aan de God van Israël en is gebaseerd op de 5 boeken van Mozes. Er bestaat officieel ook zoiets als de Samaritaanse Pentateuch. Pentateuch? Dat tuig vind ik altijd wel moeilijk dan. Maar een teug, dat is misschien Duits dan. Maar hoe zeg je teug? De Samaritaanse Pentateuch. Dat wil zeggen de 5 boeken van Mozes, zoals de Samaritanen die kennen. Die is wat afwijkend van de onze. Komt iets meer overeen ook met de... Septuaginta enzovoort, is heel oud namelijk. En ik vind het altijd leuk om dit te vertellen, maar dat zal u wel eens als alles geconstateerd hebben. Ik vind het leuk om te vertellen, omdat die Samaritaanse Pentateuch komt van de Samaritanen. En de Samaritanen stammen van, nou dan toch minstens een eeuw van voor de Babylonische ballingschap van de Joden. En die is van belang omdat iedereen tegenwoordig denkt. Nee, ook christenen bedoel ik, denkt dat de Bijbel pas geschreven is in de Babylonische ballingschap. En dat het scheppingsverhaal, zal ik maar zeggen, ontleend is aan Babylonische tradities. Heb je dat nog? Want de Bijbel komt van de Joden, maar het Judaïsme, het Jodendom als zodanig, ja, dat vindt zijn oorsprong in Babel. En dat is het dan. Heb je dat nog? Alleen het is niet waar, het verhaal klopt niet. Want hoe komen de Samaritanen dan aan de boeken van Mozes? Die waren dan toch nog niet geschreven? Dus ja, het is gewoon historisch flauwekul allemaal, dit. Ik lach er ook altijd om. Ik vind het gewoon dom. Maar ja, men wil van de Bijbel af natuurlijk, dat is het hele verhaal. Hè? Maar Samaritanen zijn dus de erfgenamen, om zo te zeggen, van de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. En dat is de reden waarom Samaria ook in het Nieuwe Testament een rol speelt. Het heeft eigenlijk niks van doen met het Joodse volk, het tweestammenrijk of wat dan ook maar. Maar toch, het is het alternatief. Als je de Joden niet hebt, heb je altijd nog de Samaritanen. Dat heb ik nu gedemonstreerd. Maar de Samaritanen zijn de uitdrukking van wat er over is gebleven van de erfgenamen, om zo te zeggen, van de 10 stammen van Israël. Mijn vader zei gewoon, de Samaritanen zijn een type van de gemeente. Dat was iets te kort door de bocht, maar hij wilde het nooit over die 10 stammen kwestie hebben, omdat er te veel discussie over ontstond en bleef hangen. Pas toen ik het hem vertelde, zat me zeggen ze, ja, dat geloof ik ook. Ja, natuurlijk, ja, zeker. Jawel. Dus toen maar. Maar ja, het is waar, het is, ja. Maar als je roeping ziet, want toen maar weer. Maar deze Samaritaan in het Nieuwe Testament. Een Samaritaan, wat is dat voor iemand? Ja, dat is iemand die herinnering oproept aan de 10 stammen van Israël. Maar al lees je hier over een schriftgeleerde, dan wel een schriftgeleerde of een priester en een leviet, hier in vers 31, dan begrijp je toch dat het over de Joden gaat, of niet? Over het Judaïsme? De priesters en de levieten, zoals deze schriftgeleerden ze ook kenden, ze zijn vertegenwoordigers van de 2 stammen van Israël. Juda. Maar die kunnen er niks aan doen. En dan komt er iemand anders, een Samaritaan, maar die is de vertegenwoordiger van de 10 stammen van Israël. Alleen zonder die naam Israël te gebruiken, uiteraard, want ja, dat volk is verdwenen. Zie je? En die Samaritaan speelt hier de hoofdrol. Daarom heet het ook de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Let op het woord barmhartig. Waar hebben ze dat vandaan? Uit het antwoord wat uiteindelijk de schriftgeleerde geeft. Maar toch maar. Want die komt voorbij, die reisde en die kwam omtrent hem. En hem ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. Maar komt plan B. Punt 2 moet ik eigenlijk zeggen. Samaritanen heb je uitgezocht. Dat heeft iets van doen met de 10 stammen van Israël. Dan krijg je innerlijke ontferming. Wat is dat nou voor een ding? En dan zo van, ik weet niet wat het is. Dan zoek je de term op in je Bijbel, innerlijke ontferming. Dus iets meer werk misschien, maar je kan het makkelijk vinden toch. Innerlijke ontferming. Noem eens iemand die met innerlijke ontferming bewogen werd. Het is de Heer zelf. Meer vind je er niet. Dus de uitdrukking. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Degene van wie het nog meer staat, is dus deze barmhartige Samaritaan. Zie? En vervolgens die zag hem, werd met innerlijke ontferming bewogen en tot hem gaande of toegaande verbond zijn wonden, gieterde daarin olie en wijn, en dan legt men ons uit waar dat voor is, de olie als een soort zalf en wijn om te ontsmetten vanwege de alcohol en zo die erin zit. Het schijnen huismiddeltjes te zijn voor de uitvinding van de farmaceutische industrie enzovoorts. Olie en wijn, maar u weet dat olie en wijn toch allebei de uitbeelding zijn van eeuwig leven? Toch? Olie, hoe wordt men priester, hoge priester, men wordt gezalfd. Waarom? Omdat men uiteindelijk priester wordt naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is Hebreeën hoofdstuk 7. En de olie is daar een uitbeelding van. Je vindt het goed mooi uitgebeeld in Psalm 133 was het geloof ik. Over Aaron en de olie op zijn hoofd en in zijn baard en over zijn kleed tot aan zijn zoom enzovoort. Olie is een beeld van eeuwig leven. Zalving is een beeld van opstanding uit de dood, van het ontvangen van de geest enzovoorts. En wijn. Ja, de Heer zei, dit is het leven, het bloed, zei hij, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Daarom kan het onmogelijk over dood gaan, over sterven, want het nieuwe verbond is op basis van onvergankelijk leven. Daar speelt de dood geen rol meer in. En dat is de wijn een uitbeelding van. Olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest. Ik zou bijna zeggen, eigen voertuig. Nou ja, we denken dan zal het zijn ezel geweest zijn. Ik geloof niet dat het ergens staat, maar we hebben het op de foto's gezien, hè, natuurlijk. Op de afbeeldingen. Zo'n ezel, het is ook leuker dan een paard, denk ik wel eens. Dat heeft iets charmants, toch? Of dit? Nou ja. Zijn eigen beest. Maar zijn eigen beest is zijn eigen lichaam. Hè? Wij kennen dat verschijnsel later bij de Heer zelf. En bij de zogeheten intocht in Jeruzalem in elk geval. Waarbij de Heer rijdt op zo'n ezel. Aangekondigd in Zacharia 9. Dus met andere woorden, het is ook al een oud-testamentische uitdrukking daarvan. Enzovoorts. Hij zette hem op zijn eigen beest. U weet dat die ezel van de Heer bekleed werd met de klederen van de apostelen, van de discipelen, enzovoorts. Dus identificatie met. Het is het ene ding. En in het algemeen, de ezel is sowieso een uitbeelding van het gelovig overblijfsel. Welk dan ook, in welke tijd dan ook bedoel ik, hè. Maar goed, hij zette hem op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg, daarmee in één huis, een tijdelijke omstandigheid, en verzorgde hem. En de andere daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze tot de waarden, zei tot hem, draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Bij de 2, in dit verband, zeker binnen de gelijkenissen, denk ik ogenblikkelijk aan 2 dagen, dan wel 2 dagen van 1000 jaar, of gewoon 2000 jaar, of 2000 ellen, of wat het maar was allemaal. De, voor zover we dat hebben, een tijdsaanduiding met betrekking tot de verborgenheid, de periode vanaf de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. En als het dat niet is, hebben we nog een andere optie. Die daar niet mee in strijd is trouwens. Dat is 2, is merkwaardigerwijze de aanduiding van eerstgeboorterecht. En niet omdat het gewoonlijk een tweede is, dat is niet gewoonlijk, dikwijls een tweede is die het eerstgeboorterecht krijgt, maar omdat van de eerstgeborene staat, oké, het is maar 1 tekst in de Bijbel, voor zover ik weet, maar het staat er toch, de eerstgeborene krijgt 1 dubbel deel. Van de erfenis. Behalve dan dat hij ook krijgt het eventuele koningschap, het hele koninkrijk dus, en eventueel het priesterschap. Maar voor de rest van de bezittingen zou het verdeeld moeten worden over de diverse erfgenamen, de zonen om zo te zeggen. Maar daarbij telt dezezelfde eerstgeborene voor twee. Een dubbel deel, staat er. Al zou het ook de zoon zijn van de gehate vrouw, staat er zelfs bij. Het is nog sterker, want het idee is dat de man twee vrouwen heeft. Daar zullen we het niet verder over hebben. Maar er is er één wordt voorgetrokken of de een is geliefd en de andere gehaat. Of ten achter gesteld, of hoe dat maar heten mag. En dan staat er, ja, ook al is het dan die van de gehate vrouw, hij zal zijn erfdeel krijgen en als eerstgeborene krijgt hij het dubbele deel. Dat is het. En u begrijpt dat er meteen een profetie is, toch? Nou ja, het is die vrouw die verdwenen was, die weggezonden is zelfs. Het zijn de 10 stammen van Israël natuurlijk. Maar die erven wel het dubbele deel en het eerstgeboorterecht. Daar komt namelijk de gemeente uit voort en dan loop ik weer op de dingen vooruit. Want daar gaat die gelijkenis onder andere over. Zie? En wat die herberg betreft en de waard, ja, dat is een uitbeelding van de gemeente. Dat wat tot leven gebracht wordt door de Samaritaan, dat wat op zijn beest gezet wordt en door hem, de Samaritaan, gebracht wordt in, nou ja, een onderkomen, een tijdelijke plaats, een huis, een herberg. Ja, dat is een beeld van de gemeente. Die verzorgd wordt door, sindsdien, door de Heilige Geest. Of is die te moeilijk? Door Christus. En dat gebeurt tot aan de wederkomst van de Samaritaan. Die trouwens niet vermeld wordt, de wederkomst van, maar hij zegt het wel. Hij zegt, het zal ik u wedergeven als ik wederkom. Punt. Dat is het laatste woord van de gelijkenis. Mooi, hè? Wederkom. Als ik wederkom. Punt. En daarna komt de vraag over die gelijkenis, vanwege de cursus begrijp het lezen. Waar ging dit over en dat soort dingen. Maar het is totdat ik wederkom. Daar houdt de gelijkenis op. En weer zeg ik per definitie, want de wederkomst van Christus, ja, daar houdt alle gelijkenis op. Want daarna is niet meer sprake van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, maar de openbaring daarvan. Vandaar dat je nogal eens gelijkenissen tegenkomt die abrupt ophouden, die geen end hebben. Zie? Deze ook niet, die houdt ook niet op. Nou ja. En dan komt de vraag, wie dan in de betekenis van dus, na al het voorgaande en nu moeten we verder. En hier raakt men gewoon de draad kwijt. Hè? De vraag was namelijk, wat doen de? Zal ik eeuwig leven hebben? Het antwoord is, je zou je naaste lief hebben. Ik verkort het nu gemakshalve. Maar je zou je naaste lief hebben. Dan is de vraag, wie is mijn naaste? Dus nu, daar komt de gelijkenis vervolgens. En dan is aan het eind van de gelijkenis de vraag, wie dan van deze drie denkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? Je mag kiezen, wie van de drie is hier uitgevonden? Voor de goede orde, de priester, de leviet of de Samaritaan. Want ze kwamen alle drie voorbij. Wil de echte naaste opstaan? Wie van de drie is de naaste? Ik heb vertalingen gelezen waar inderdaad niet vertaald is met geweest, maar geworden. En zo zou ik het ook vertalen, hoor, overigens. Dit geweest is merkwaardige wijze van het werkwoord zijn, dat nou eenmaal vreemd vervoegd wordt. Dat kan ik ook niet helpen, maar zijn en worden, dat is een onderscheid wat die oude talen helemaal niet kennen. Dus je mag kiezen. En ik kies voor, wie van deze drie denkt u de naaste geworden te zijn, maar hij is het daarmee ook geweest, hè? van degene die onder de moordenaars gevallen was. En ik weet nooit of u het echt begrijpt. Ik bedoel u niet persoonlijk, maar zo in het algemeen. Wij hebben op een of andere wijze de notie opgedaan dat onze naaste heeft onze hulp nodig. Maar daar gaat deze gelijkenis helemaal niet over. De naaste is degene die ons hulp geeft. En je naaste liefhebben dus, want dat was de vraag, wat moet ik doen? Je naaste liefhebben, wie is mijn naaste? Degene die ons, eventueel, als u zich tenminste herkent in degene die in moordenaars handen gevallen was, degene die ons barmhartigheid bewezen heeft, dat is onze naaste. Niet degene die de hulp ontvangt, maar degene die de hulp verleent is de naaste. En dat maakt het een heel stuk simpeler, want dat betekent dat het begrip naastenliefde, als wij dat tenminste ophangen aan deze gelijkenis, dan is naastenliefde volstrekt hetzelfde als liefde tot God. En daar is geen fout gemaakt dan dus onderweg in deze lezing, ik wou zeggen uitleg, maar dat is het niet, of theorie, het is gewoon wat ik lees. Want er staat, wat moet ik doen om, wat leest gij, wat staat in de wet, wat leest gij? En het antwoord is, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En als u de moeite zou nemen om gelijksoortige vragen elders ook te lezen, dan staat er, wat is het eerste gebod? En het is het antwoord, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand. En het tweede, daaraan gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat staat er zelfs bij, daaraan gelijk. Nou ja, hier is het ook één ding, komt er ook achter elkaar zo uit, de Heer uw God lief hebben en uw naaste als uzelf, enzovoorts. Precies. Nou, en vervolgens dus, dat nou die schriftgeleerde geacht wordt te weten wie die naaste is, want hij geeft het goede antwoord. Hij zegt, dat is degene die hem barmhartigheid gedaan heeft. En wat zou je dan tegen die schriftgeleerden nog zeggen als er nog wat gezegd moet worden? Dan zou je zeggen, nou dan weet je wie je moet liefhebben om eeuwig leven te ontvangen. Namelijk degene die jouw barmhartigheid bewezen heeft. En al, hoe dan ook, als dit ook maar enigszins een profetische, een symbolische betekenis heeft. Zeg ik, het is een gelijkenis, dat weet iedereen, toch? Kijk nog even of het erbij stond. Nee, dat staat er niet bij. Maar het is wel wat het is. Dan heeft het zo'n betekenis. En dan is het dus deze, dat wij hem zouden liefhebben die ons barmhartigheid bewezen heeft. En wie dat is, lijkt geen enkele twijfel. Dat is de Heer Jezus Christus. Is die dan een Samaritaan? Oké, is die dan een Jood? Sommigen beweren van wel, tot schrik van de Joden, want gek genoeg, de Joden weten dat gewoonlijk niet eens. Echt niet. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Ik begrijp ik helemaal niks van, maar het is zo, die schrikken als ze horen dat Jezus is en inderdaad gewoon een Joodse stamboom heeft, zal ik maar zeggen, enzovoorts. Maar toen maar weer. Maar is de Heer een Jood? Was hij de koning der Joden? Die zegt, als mijn volk was, dan zouden ze voor me opgekomen en dan zou ik ze geroepen hebben enzovoorts. Hoezo Jood? Toch? Dat is hoogst twijfelachtig. En ik weet het, daar valt helemaal niet aan te beginnen aan die discussie. Want we lopen er zo vaak tegenaan. Jood wil zeggen Joods religieus. Was de Heer een Jood? Volgens Johannes dan in ieder geval niet. Net zo min als Paulus het was. Ja, Paulus was het, maar die zegt, nee, nou niet meer. Ik heb het allemaal schade en drek geacht om Christus te kunnen winnen. Stel je voor dat Christus dan ook weer een Jood was, dan schiet het niet op natuurlijk. Toch? Kortom, wat we hier vinden tegenover elkaar is de schriftgeleerde en de priester moet ik zeggen, en de leviet, Die zijn een uitbeelding van het Joods volk. Maar wie is die Samaritaan dan? En dan zeggen wij, als het mee zit, als je het goed begrepen hebt, hij is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Maar waarom dan heet hij een Samaritaan? En het antwoord is natuurlijk gewoon, omdat de zegeningen van Christus, de hoedanigheden van Christus, het koninkrijk zelfs van Christus, van de Joden zou worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht zou voortbrengen. Oké, dat zijn vrucht zou voortbrengen, want dat staat er dan in Matteüs 21. En daarnaast moet ik er dan op wijzen dat de Heer Jezus officieel de wettige, nomisos, de wettige zoon was van Jozef, niet naar men meende, zoals men het vertaald heeft in Lucas 3, maar de wettige zoon van ene Jozef, en de naam Jozef hoort niet thuis in de twee stammen van Israël. En dan zegt u misschien, maar Jozef van Nazareth was toch een Jood? En dan zeggen, ja, dat kan al wel zijn, maar Jozef is de naam van een andere stam van Israël. De erfgenaam namelijk van de titel Israël, erfgenaam van het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël, en Samaria ligt op het gebergte van Efraïm. Van Jozef dus. Het is het gebied van Jozef, en zo verder, en zo verder, en zo verder. Die associatie is het, zodat hier al in geïllustreerd wordt dat de vorming van de gemeente, laat ik het anders zeggen, dat het tegenwoordige werk van Christus niet zou gebeuren, het was aangekondigd allemaal, niet zou gebeuren via het Joodse volk, dan wel, wat hetzelfde is natuurlijk, de twee stammen van Israël, maar via de 10 stammen van Israël. En dat staat echt allemaal in het Oude Testament. In de eerste plaats ook letterlijk. En in de tweede plaats, ja, geïllustreerd. Sinds of alreeds in het boek Genesis. En als u mij vraagt, zelfs in de geschiedenis van Kain, Abel en Seth en wat het maar was. Maar natuurlijk ga ik daar nou niet op in. Maar hier in het Nieuwe Testament, in de evangeliën, bij de evangelisten noemen we dat, speelt dat een belangrijke rol. Omdat al deze dingen, ik zal het nog een keer zeggen, alles wat ons gemeld wordt in Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes over het leven van Jezus, heeft altijd betrekking op wat daarna zou gebeuren. En ik heb het niet over de kruisiging, ik heb het over na zijn opstanding. Tussendoor meldt de Heer, ja, daar komt de zoon des mensen zal overgeleverd worden en zal gekruist worden of gedood worden en opstaan ten derde dagen. En dan staat er laconiek bij, en dat begrepen ze niet waar hij het over had. Maar ja, dat komt pas later. Maar alles wat hij deed in zijn tekenen, maar ook in wat hij sprak, voor zover wij daar dan trouwens verslag van hebben, want het is niet veel. De meeste nog in het Johannesevangelie, denk ik. Nou ja, en de bergreden natuurlijk, zeker in Matteüs 5 en 6. Maar dat is het dan ongeveer. Alles wat hij sprak had betrekking op wat daarna geschieden zou. De aanbreken van de werkelijk nieuwtestamentische tijd, na de opstanding van Christus, waarbij de wet voltooid vervuld was en dus behoren tot het verleden, en de mens, althans de gelovige, zou leven onder het nieuwe verbond. Uitlopend op de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Daar gaat het altijd over. En in de gelijkenissen gaat het specifiek over onze tijd tot aan. Nou ja, tot in, dat kan nog net, de wederkomst van Christus. Maar in de gelijkenissen vind je niks over de 1000 jaren zelf bijvoorbeeld. Dat speelt geen rol. Het gaat over onze dagen. Ja. Daarna wijs ik er ook nog maar even op, want ik ga er straks nog verder op in. Maar ik wijs er nog maar even op dat deze tegenstelling tussen priester en leviet enerzijds, per slot de priester is ook een leviet, anders was hij geen priester. De tegenstelling tussen priester Leviet enerzijds en de Samaritaan anderzijds. Diezelfde tegenstelling, daar worden we mee geconfronteerd in het gedeelte hierna, vanaf vers 38. Gaat gewoon door. Alleen dat is de tegenstelling tussen Maria en Martha. Maar het is dezelfde tegenstelling. Zie? En dan nog even vers 37. Het antwoord op de vraag, wie is de naaste geworden of geweest van degene die onder de moordenaars gevallen was? Het antwoord is, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Punt. En daarna staat in de vertaling die ik hier heb, zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. En iemand heeft daarmee gerommeld met die woorden, doe gij desgelijks. En heeft ervan gemaakt, doe dan zoals die barmhartige Samaritaan. Maar dat is een volkomen onlogische lezing. Daar ging het niet over. En het antwoord op de vraag, wat moet ik doen om in de hemel te komen, is echt niet moordenaars zoeken langs de kant. Mensen zoeken die in handen van moordenaars gevallen zijn langs de weg tussen Jeruzalem en Jericho. Daar krijg je niet eeuwig leven door. Oké, het mag ook langs een andere weg zijn, vooruit dan. Maar daar word je niet zalig door. Dat weet toch iedereen? Waardoor je behouden wordt, is liefde voor God en zijn woord. En meer in concreto, want zo concreet wordt het hier toch wel. In concreto, liefde voor degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. En ons barmhartigheid aanbiedt, enzovoorts. Dat is wat het is. En de uitspraak, ga heen en doe gij desgelijks, slaat ook niet terug op die Samaritaan of zo. Maar slaat terug op, wat moet ik doen? Dat was toch de vraag, wat moet ik doen? God liefhebben en u naast als uzelf. En nu is het, ga heen en doe dat dan ook. Doe al zo. Gedraag je daarnaar. Of hoe je dat maar zeggen zou moeten zeggen. Want het idee dat hier staat dat we moeten doen zoals die Samaritaan, dat is een misverstand, dat staat er absoluut niet. En daarna moet ik me weer verontschuldigen en moet ik zeggen, ik heb er niet het minste bezwaar tegen dat wij doen zoals die Samaritaan deed. Maar ik moet u wel waarschuwen, wij zijn onze lieve Heer niet. Onze mogelijkheden zijn beperkt. En bovendien wordt ons uitdrukkelijk gezegd dat wij in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor onze broeders en zusters, degene die binnen zijn in de eerste plaats. En ik ben van mening dat we daar onze handel aardig aan vol hebben. Toch? En sommigen hebben daar de handen al veel te vol aan. Dat is de achtergrond van het idee dat de apostelen zeiden, er moeten mensen aangesteld worden om voor de tafelen te zorgen. We noemen die lui diakenen. Wat ook een vreemde formulering is, maar toen maar weer. Want zeiden zij, ja, wij moeten het woord verkondigen en de armenzorg, of hoe het maar heten mag, ja, dat de huishoudelijke zaken moeten anderen maar doen. En dat wordt dan ook inderdaad geregeld. Maar het punt is dat er niet de minste bezwaar is dat wij ons gedragen als een Samaritaan en hulpverlener links en rechts waar dat zo uitkomt. Als u maar niet denkt dat hier staat dat moet. Want dat is niet zo. Daar zijn wel schriftplaatsen voor te vinden dat wij enige verantwoordelijkheid dragen. Al moet je ook lessen leren uit uitspraken als laten doden en doden begraven. En werp geen parelen voor de zwijnen. Toch? En nog fundamenteler, dat de Heer ons trekt uit de duisternis en uit de tegenwoordige boze eeuw enzovoorts. En u weet hoe het altijd gaat. Als je denkt dat je als Christus sociale zorg moet gaan leveren, dan loop je de grootste kans dat nog het enige is wat je doet. En dat je daarna niet meer gericht bent op de Heer, maar op de mensen die jouw hulp nodig hebben. Heb je dat nog? Ik heb altijd, misschien dit zal ook allemaal niet verstandig zijn wat ik nu ga zeggen, maar ik heb toch altijd enige twijfel gehad over het idee van dat wij als gelovigen het evangelie prediken uit liefde voor zielen. Dan wel uit zorg voor zielen. Om wat te rijmen en te allitereren. Dat heb ik nooit goed kunnen begrijpen. Nog niet. Want ik denk dat het in de eerste plaats zou moeten zijn uit liefde voor de Heer. En dat kan ik wel in mijn Bijbel vinden namelijk. Die van de liefde van Christus dringt ons. En die van wij kunnen niet anders. Maar ik heb nog nooit gelezen dat iemand, dat een van de apostelen of wie dan ook zei, het moet, want want het is voor die mensen en God heeft hen lief en het zijn pareltjes in Gods handen of niet in Gods handen, maar laten we dat dan regelen alsnog. Dat soort dingen. Hè? Begrijp je niet verkeerd? Ik zei niet dat het niet kan. Natuurlijk kunnen wij medelevend zijn, meevoelend met mensen die de Heer niet kennen. En worden wij daardoor gemotiveerd om ze bij de Heer te brengen, om ze het evangelie te brengen enzovoort. Dat is ook goed. Maar vergeet nooit dat dat niet punt 1 moet zijn. Punt 1 is altijd de liefde voor de Heer. En als ik het nog fundamenteeler moet zeggen, dan moet ik u zeggen, God heeft de evangelisten niet gegeven aan de wereld, aan de zondaren, aan degenen die de evangelie nodig hebben. Hij heeft evangelisten gegeven aan de gemeente. In een rijtje staan ze met een paar anderen en er staat dat het is tot opbouw van de gemeente, namelijk het lichaam van Christus tot mannelijke rijpheid. Dat is wat er staat. Met andere woorden, het is primair heus liefde voor de Heer, liefde voor zijn woord en nou ja, een leven dat op hem gericht is. Een leven dat gericht is op de wereld is fundamenteel fout. Dat idee van Samaria vinden wij trouwens in het Nieuwe Testament nog een paar keer terug. Begrijp je me goed, in het Oude Testament vanzelfsprekend, maar daar ga ik het niet over hebben. Maar in het Nieuwe Testament vinden we dat idee ook terug. In de eerste plaats al, die vind ik persoonlijk erg aardig, dat is uit Johannes hoofdstuk 8, waar, zoals gebruikelijk in het Johannes-evangelie, de Heer in discussie is met de Joden, gewoonlijk de schriftgeleerden van zijn dagen. En in Johannes hoofdstuk 8 lezen wij een hele discussie over de vraag hoe dat nou zit met de waarheid. Waarbij de Heer zei, indien gij, vers 31, in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Dat wil zeggen, zo zijt gij naar waarheid mijn discipelen. En de waarheid zult gij verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Het heeft iets van doen met de woorden van de Heer. Ik ben de waarheid. Nou ja, de weg, de waarheid en het leven. Dat is Johannes 14. De ware levende weg. De verse levende weg. Ja. Maar dan worden ze boos. Op het moment dat de Heer zegt, de waarheid zal u vrijmaken, worden ze boos. Nou gebeurt dat tot vandaag nog steeds hoor. Ook onder degenen die zich christenen noemen. Nou ja, als je vrij wil zijn, dan word je lid van een kerk die zich zo noemt. Vrijgemaakt. Of gewoon de vrije. Je hebt ze altijd. Er zijn altijd varianten. Ja. Een vrije. Ja. De vrije evangelische gemeente. Ja. Dat is naast lukt hoor. Dat is. Nou ja, zoiets. Van dominee Waardenburg. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Dit is Oldenbroek, ja. Er staat in die gevel staat een steen met de naam van dominee Waardenburg, de oprichter en bouwer van de Vrije Evangelische Gemeente hier in Oldenbroek. En ik heb die man gekend toen hij woonde in Heerde, op de Herdershof. Dat is er niet meer, maar de naam bestaat nog. Het is nou de straatnaam, Herdershof. Maar dat was een landgoed wat daar stond. En daar woonde hij. Er was ook een tijdje lang een bijbelschool. En, ja, in de 60er jaren. Daarna werd het afgebroken. Het heeft daarna jarenlang braak gelegen. Want ja, dat heb je met die projectontwikkelaars enzovoorts. Maar ja, vrij. We hadden het over vrij. Men zal vrij moeten worden. Dan worden ze boos, want ze zeggen wij zijn vrij. Dat weet u, wij ook. Wij leven in het Vrije Westen. Wij zijn een vrij land. Als je vraagt hoezo, dan krijg je grote problemen. Want daar kan men geen antwoord op geven. En, nou ja. De waarheid zal u vrijmaken. De Joden reageren ook zo en zeggen, wij hebben nooit iemand gediend. Wij zijn Abraham zaad, wij hebben nooit iemand gediend. Die combinatie snap ik trouwens niet. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Dat woord waarheid vergeten ze, maar vrij worden zijn ze door geïrriteerd. Kijk, Abraham was een vrij man, weet u nog? Dat wil zeggen, die heeft nooit iemand gediend. Zo gedroeg hij zich ook toen hij leefde in het beloofde land. Hij was uit zijn huis, uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis, uit zijn land geroepen door de Heer. En was vrijgemaakt van alle bezonjes die daaraan hem kleefden, om zo te zeggen. Hij was een vrij man. Woonde in tenten en wat het maar was allemaal. En de Joden zeggen, wij stammen van hem af, we hebben nooit iemand gediend. Wat natuurlijk een tamelijk vreemde, probeer ik net woord te vinden, een tamelijk vreemde uitspraak is, want u kent de geschiedenis van de Joden toch? Ze werden altijd onderworpen. Ze zijn altijd belaagd geweest. Reeds in de dagen van toen ze er nog niet eens waren, maar in Egypte bedoel ik. En daarna door de Amalekieten, toen ze uit Egypte kwamen. En daarna door allerlei andere Ieten die daar ook allemaal woonden in dat gebied. En dan krijg je de dagen van de Richteren met al die Ammonieten en de Ferizieten en de Moabieten en de wie maar waren allemaal. Toch is altijd gedoe geweest. En daarna zijn ze in slavernij weggevoerd geworden naar Assur en dan wel naar Babel enzovoort. Daar is het Joodse volk als zodanig ontstaan. Dat wil zeggen het judaïsme. En toen ze terugkwamen stonden ze onder Persisch gezag en daarna onder Grieks gezag. En daarna onder Romeins gezag. Totdat Jeruzalem weer verwoest werd en ze weer verstrooid werden. En daarna 2000 jaar tot in onze dagen vervolgd werden overal. En verdreven werden uit het ene land naar het andere enzovoort. En ze zeggen, we hebben nooit iemand gediend. Dat is de geschiedenis van het volk is juist dat ze altijd in slavernij waren. En feitelijk nooit ontkomen zijn aan de tichelen strijken. Uit Egypte. Nou ja, uit Babel. Wat u maar wil. Zie? Dus het irriteert hen als de Heer zegt, gij zult vrij worden, want hij wijst er naar op dat ze gebonden zijn. En voor zover ze niet vrij zijn, is het omdat ze onder de wet leven. Nou ja, de Joods in elk geval. En de Heer neemt nog een stapje verder, dat is bijna altijd zo, die zegt, je bent de slaaf van de zonde, want een ieder die de zonde doet is een dienstknecht, is een slaaf, doulos, is een dienstknecht der zonde, vers 34. Maar je moet vrijgemaakt worden door de Zoon. Dat is in vers 36. Nou ja, en dan wordt de discussie steeds verder enzovoorts. En waarna de Heer zegt, nou probeer ik jullie de waarheid voor te stellen. En dan beschouw je me als een vijand. En de waarheid zal u vrijmaken, maar dat wil je niet. Waarom gelooft gij mij niet? En dan antwoorden de Joden in vers 48. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem, zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en een demon hebt, de duivel. Zie? En daar wordt hij voor Samaritaan uitgemaakt. Dat ligt dus net daarnaast. Dat wil zeggen, het heeft toch iets met Joods, het heeft met Joods-wettische tradities, het heeft met de Torah te maken, die hebben de Samaritanen dan ook. Zij het dan hun enigszins afwijkende eigen versie, enzovoorts. En dan zeggen ze, bent u dan een Samaritaan? Wellicht. En ze zitten dicht in de buurt, als je tenminste in staat bent om het naar een hoger niveau te tillen. Dat is het natuurlijk. Met andere woorden, het wordt hier toch geïntroduceerd. Maar eigenlijk had ik eerst moeten gaan naar Johannes hoofdstuk 4. Daar ligt het er helemaal dik bovenop. Johannes 4, de geschiedenis niet van de barmhartige Samaritaan, maar van de Samaritaanse vrouw. Die begint met vers 3 ongeveer dan. Begint het met: hij verliet Judea, rondom Jeruzalem dus, en ging wederom heen naar Galilea, naar het noorden. Dus, maar tussen Judea en Galilea ligt Samaria. En dan staat er: en hij moest door Samaria gaan. Daar is een boel discussie over, of dat moest. Iemand zei: je kan er toch ook omheen reizen? Dan zeg ik: nou, dat hangt er vanaf waar de grenzen van Samaria dan liggen, maar dat weet niemand. Ze hebben mij vroeger uitgelegd dat je niet door Samaria hoefde, maar je kon gewoon langs de Jordaan naar het noorden. Dus van Jeruzalem naar Jericho en van Jericho naar het noorden. En dan kom je vanzelf bij het meer van Galilea en dan ga je linksaf, dan ben je in Galilea. Zoiets hebben ze uitgelegd. Maar dat is dus langs de Westbank. Dat is de Westoever. Zo gaat de route nog. Dat is de makkelijkste route, ook de kortste trouwens, omdat je niet door gebergte heen hoeft. Alleen, je moet wel door wat versperringen, omdat het Palestijns gebied was of is. Bezet gebied heet het. Maar het heet Samaria bij de Joden. Dus het is toch Samaria. Dus hij moest door Samaria gaan. Ik zou niet weten waarom. Men legt ons dan uit, nee, daar gingen ze omheen, maar ik ben er niet gevoelig voor. Ik denk dat de weg van Judea naar Samaria gaat nou eenmaal, of van Judea naar Galilea, gaat nou eenmaal door Samaria. Dat is de normale gang van zaken. En de rest is, dan krijg je dingen als: van wie moest dat dan? Maar ja, ik vind het een illustratie van wettisch denken. Dat zijn de wetgeleerden, de ethici. Er staat: hij moest door Samaria gaan. Dan vraag ik: van wie moest dat dan? Ja, dat is de route. Toch? Ik bedoel, als je van de Helder naar, waar ben je naartoe? Naar Leeuwarden, vooruit dan. Ja, dan ga je over de Afsluitdijk. Ja, kan je eromheen? Ja, dat kan, ja. Wel een beetje dwaas, maar goed. Het schiet me niks anders te binnen. Hoezo, hij moest door Samaria? Natuurlijk gaat hij door Samaria. Maar er steekt natuurlijk wat achter. Die kan ik u net zo goed vertellen. Judea heet Judea omdat het land is der Joden. Zo heet dat. Ja, heb je dat? Ja. Galilea, dat komt van een andere oorsprong. Maar doe maar. Maar Galilea wordt in het Oude Testament bij mijn weten maar één keer genoemd. Galilea. En daar, nou, er staat Galilea der Heidenen. Dat is in Jesaja. Is dat nog 8? Nog net? De laatste verse van 8? Oké. Galilea, daar komt die naam dus voor. Het land van Zebulon en Naftali en wat het maar was. Oké, laten we het daar maar op houden dan. Dat ligt in het noorden, maar Samaria ligt daartussen. Maar van Judea, het land der Joden, loopt er een route via Samaria. En Samaria is eigenlijk het land van de 10 stammen van Israël. En de route eindigt dan in Galilea, maar dat heette in Jesaja. Maar verder komt het niet voor in het Oude Testament, bij mijn weten. Ik herinner me dat niet. Daar heet het Galilea der Heidenen. En dat is een beetje vreemd. Nou, het heeft waarschijnlijk ook tot gevolg gehad, maar de meningen daarover verschillen, omdat we het niet echt weten, maar het heeft waarschijnlijk tot gevolg gehad dat degenen die in Judea woonden als Joden, die keken neer op degenen die in Galilea woonden. Want Galilea, dat komt overeen met een begrip als galut. En galut is ballingschap. Dat komt van dezelfde wortel. Omdat dat gal of gal, gol, dat is de ring, de inbakening. Het wiel dus ook, enzovoorts. Maar goed, het heeft met ballingschap te maken en wat dat maar was. Meer ga ik er toch niet over vertellen. Maar de aardigheid is dat Galilea, ik verspreek me wel eens, soms bewust, maar soms ook per ongeluk. Dan lees ik Galilea en dan in mijn Bijbel en dan zeg ik Gallië. En dat zit er bij mij ingebakken. Want als u mij vraagt, de uitspraak in Jesaja 8, kijk even, ja, de uitspraak in Jesaja 8 over Galilea de Rijden, dat is een bijzondere, want daar staat, de vertalers zijn erin blijven hangen. Misschien is het een kwestie ook van overgeleverde tekst, dat weet ik niet, maar het staat er ongelukkig en soms ook foutief. Maar wat er staat in die verse is, dat in de hele wereld ooit het licht zou uitgaan, onder alle volkeren, maar dat ergens in de wereld juist het licht zou opgaan. Namelijk in Galilea der Heidenen. In het land van Zebulon en Naftali. En dat het over Messiaanse tijd gaat, dat is zonder meer duidelijk. Maar het probleem is natuurlijk dat in Messiaanse tijd Zebulon en Naftali, als behorend tot de 10 stammen van Israël, helemaal niet in Galilea wonen. Die zijn daar niet. Heb je dat nog? En er wordt nog de zee genoemd ook nog. Dan zeggen we, dat is het meer van Galilea. Enzovoorts. Maar de uitspraak in Jesaja, en ik zeg u dat maar gewoon, wat moet ik? De uitspraak in Jesaja gaat over de tegenwoordige situatie waarbij het licht in de wereld is uitgegaan na de dood en opstanding trouwens van de Heer Jezus Christus. De wereld is in duisternis achtergebleven. Men leest het Johannes-evangelie. Het licht was in de wereld, maar ze hebben het licht niet willen hebben. Ze hadden de duisternis liever dan het licht. En Jesaja zegt het licht gaat uit. Maar er is wel licht in de wereld, alleen dat is niet bij de Joden, maar dat is in het land van Zebulon en Naftali en het heet Galilea. Nee, het heet Galilea der Heidenen. Is er dan ergens buiten Canaan, buiten Eretz Israël, een land dat Galilea heet? Jawel, het is gewoon Gallië. Maar Gallië, dat is Noordwest-Europa. En daar ging de zaligheid naartoe. En daar vind je dus ook de stammen van Zebulon en Naftali, waarbij, voor zover ik weet, Zebulon in hoge mate geassocieerd wordt met Nederland, de Lage Landen. Waarom? Dat is de. Ik ken zelfs het idee dat het iets als Zeeland, waarin zeeuwen wonen. Eigenlijk Zeeuwland had moeten heten, omdat er zeeuwen wonen, maar zeeuwen of Schweben, dat zijn afstammelingen van de stam van Zebulon, enzovoorts. Dat zijn maar niet maar woordspelletjes, daar is nog wel wat meer over te melden. Nou, dat ga ik vandaag niet doen, maar het is in Gallië, het is in Noordwest-Europa. Begrijp je wel? En Naftali en, nou ja, en Issachar en, dat zijn de stammen die woonden in wat wij kennen als Galilea, het noordendeel van het land van Israël enzovoorts. Maar die zijn allemaal te lokaliseren hier in Noordwest-Europa. Maar goed, daar gaat die tekst over. En als je dan hier leest, alleen maar, de Heer gaat van Judea naar Galilea en dan moet hij door Samaria, dan is dat een uitbeelding van hoe de zaligheid van de Joden, Judea, van de Joden zou worden weggenomen en zou gaan naar Galilea der Heidenen, niet aan het meer van Galilea, maar aan de Gallische Zee, dat is de Noordzee. Sorry, ja, dat is zo. Maar ja, daar zou het naartoe gaan, Zebulon, Naftali, in dat gebied enzovoorts. En onderweg wordt Samaria gebracht. Hij moest door Samaria gaan. Maar Samaria is de voormalige hoofdstad. Of was de hoofdstad. En zelfs de naam van de 10 stammen van Israël. Kortom, dit is een plaatje. Dit is een uitbeelding van waar de zaligheid naartoe ging. En wij weten het, want moet je eens verder lezen. Want het is, je kunt er niet omheen. Niet om Samaria, hij moest door Samaria. Nou, geloof. Hij moest door Samaria gaan. En hij kwam in een stad van Samaria, genaamd Sichar. Maar Sichar is een variatie op de naam Sichem. Sichar is Sichem. De naam Sichar wordt in onze dagen ook niet gebruikt. De naam Sichem wel. Ja, het heeft toch geloof ik een andere naam, als ik me goed herinner, in het Arabisch, maar dat weet ik zo gauw niet. Maar Sichar is Sichem. Je kan het trouwens ook niet missen, want het is nabij het stuk land het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein van Jacob, de Jacobsbron, die is er nog. Ik ben er overigens nooit geweest, want het is inderdaad Palestijns gebied. Ik heb nooit een gids zover kunnen krijgen dat hij ons er brengen wilde. Dus misschien moet je dat particulier doen met een particuliere gids. Dat zou kunnen, maar met een groep is me nooit gelukt. Maar het is er nog steeds. En Sichar of Sichem, wel, die vind je voor het eerst in Genesis 12. Waar Abraham aankomt voor het eerst in het beloofde land. Want God had tot Abraham gezegd, ga uit je land en uit je maatschap en uit je vaders huis. En dat is wat hij deed. En hij kwam terecht in het land en trok door het land en vestigde zich in Sichem bij de eikenbomen van More enzovoorts. Heb je dat? Sichem. Dat is de eerste plaats. En Sichem wordt vertaald met schouder. Nou ja, met nog een boel woorden meer, maar allemaal met diezelfde strekking hoor. Schouder is goed. U weet wat er op je schouder is? Als er wat op is? Of een juk, of heerschappij. Het is zo bekend. Toch? Doe nog eens wel. Een vat met water. Bij zulk een. Nou ja, toch maar. De waterman. Maar toch maar. Sichem, de schouder. Heerschappij. En u begrijpt dat als Abraham in het beloofde land aankomt, dan komt hij eerst in de plaats Sichem en bouwt daar een altaar en bij de eikenbossen en wat het maar was. Dan weet je toch dat de uitbeelding is op enige wijze van hoe het nieuwe verbond aanbreekt, hoe de beloften God zullen vervuld worden. Dat wordt geassocieerd vanaf dat moment met Sichem. En als je daarna de geschiedenis van Sichem in de Bijbel volgt en waar het allemaal zo allemaal voorkomt, die plaats, dan vind je dat vanzelf bevestigd. Daarom ga ik er nou ook niet verder op in. Eiken bij Sichem, afgoden begraven bij Sichem, wat allemaal was. Het speelt een belangrijke rol. En het ligt in het gebied, in het land, stuk land, het welk Jacob gaf aan zijn zoon Jozef. Het verhaal daarvan is wat gecompliceerd. Er is wat met dat land aan de hand. Het is enerzijds gekocht. Het is anderzijds weer veroverd. Omdat het, nou goed, maar dat vind je terug in Genesis. Staat trouwens in die Bijbel er gewoon bij u dat die moet wezen in Genesis 33 en in Genesis 48. Want in Genesis 48, daar vind je dat Jacob Jozef zegent door het eerst geboorterecht te geven aan de zonen van Jozef, aan Efraïm en Manasse. En dan als dat gedaan is, dan wordt ook nog vermeld dat Jacob tegen Jozef zegt, maar ik heb nog een speciaal deel erfenis voor je, dat stuk land wat ik toen gekocht heb, dan wel veroverd heb, want het is allebei waar. Dat is voor jou bestemd. En dat is dus het erfdeel, het persoonlijk erfdeel van Jozef, met grote nadruk. En dan is de vraag, wat heeft dat allemaal met die ene vrouw uit Samaria, dan wel uit Sichar, van doen? En het antwoord is, al deze dingen zijn attributen. Dat wil zeggen, de eerste plaats van Judea naar Galilea. Wat maakt het uit dat hij onderweg was naar Galilea? Maar hij ging van Judea naar Galilea. Het had volstaan met, hij was in een stad, zekere stad of dorp in Samaria of zoiets. En daar was een vrouw bij een bron of zo. Dan heb je nog genoeg voor het verhaal. Maar niet voor de profetie. En dus is, nee, het gaat van Judea naar Galilea. Die rijden. En gaat naar een gebied, een land dat heet, niet de stad, maar het hele land, heet Samaria. Dat was de 10 stammen van Israël. Dan ben je bij Sichem, dat is de eerste woonplaats van Abraham in het beloofde land. Dat is de basis ervan, terug naar Sichem. Speelt een belangrijke rol in de geschiedenis. Lees het maar na. En dan is het nog met grote nadruk de persoonlijke erfdeel van Jozef. Dat wil zeggen van de eerstgeborene in het volk. Als Israël dus een erfenis heeft in het land. Als dan nog een stuk van Canaan, Palestina of hoe men het tegenwoordig maar noemt. Van Jozef is, of van Israël, ik bedoel niet de Joodse staat, ik bedoel als het van Israël is en de rechter blijft, dan is het dat stuk. Deze plek. Nou goed. En daar was er nog een fontein van Jacob, en u weet hoe dat is in die geschiedenissen van de aartsvaders, dat speelt zich af rond bronnen. Fonteinen, putten of wat het maar was. En waarom ook niet, want wij noemen de hele periode gemakshalve en min of meer naast de point. Maar we noemen het de bedeling van de belofte. En dat is ook zo, dat wil zeggen, dat gaat om beloften die God aan de aartsvaders gedaan, aan die aartsvaders gedaan heeft. Waarvan wij later lezen dat ze die belofte, althans de vervulling daarvan, niet gekregen hebben. En ze hebben die van verre aanschouwd, maar ze zijn gestorven en dat was het dan. Belofte. Maar die put, die bron, is altijd een uitbeelding van de beloften die God gedaan heeft. En de belofte heeft betrekking op eeuwig leven en eeuwig erfdeel en wat het maar is. Levend water, opwellend water. En die Jacobsbron is tot vandaag beroemd omdat, nou ja, u weet hoe het is in Israël, in het tegenwoordige Israël. Er is geen water en het regent er nauwelijks, dus ze hebben daar een groot probleem. Maar deze bron geeft constant, zomer en winter, dezelfde hoeveelheid water. Een prachtige uitbeelding van eeuwig leven. Of het moet gisteren veranderd zijn, maar voor zover mijn informatie strekt. Het is misschien van 75 jaar geleden, maar is dit. Gaat altijd, loopt altijd door. Goed. Nou ja, dan heb je dus de belofte Gods. Alles bij elkaar met betrekking tot het eerstgeboorterecht, berustend bij de 10 stammen van Israël. En toen kwam er een vrouw uit Samaria om water te putten. En dan komt er het misverstand, geef mij te drinken, zei die. En de vrouw tilt het op een ander niveau. Hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden hadden geen gemeenschap met de Samaritanen. Er is verschil tussen 2 en 10 stammen. Dat is overdrachtelijk. En dan gaat de vraag over water. En dan zegt de heer, je zou het mij kunnen vragen, want ik zou je water kunnen geven, eeuwig leven. En wat, u kent die discussie toch wel, hè? Het water dat ik geven zal, wie daarvan drinkt, die zal in eeuwigheid niet dorsten, enzovoorts. En toen zei de vrouw, geef mij dat water opdat ik niet dorste. Dat wil zeggen, het woord van de Heer was er van harte welkom. De vrouw herkent hem ook meteen als een profeet, vers 19. Ik zie dat gij een profeet zijt. En wat die 5 mannen betreft, nou, ik heb menigmaal uiteen horen zitten dat het een zondares was. En die vrouw met al die mannen en weet ik veel. Maar ja, Ik zou niet weten waarom ze niet gewoon één man gehad heeft die overleed. En toen trouwden ze als de wie weer gaan weer. Want ja, ze moeten er 5 halen. Dus ze haast. Dus, en die tweede die sterft ook. En de derde sterft ook. En de vierde sterft ook. Dat verhaal vertellen de schriftgeleerden ook. En de vraag aan het einde is dan. En wie van die allen is dan in de eeuwigheid de vrouw van die man? Of zoiets, hè? Nou ja, dat soort dingen. 5 mannen, ze kan ook gewoon een boel pech in haar leven gehad hebben. Er staat niet dat het gaat over een zondige relatie. Maar als je ethicus bent en wetgeleerde, denk je meteen in die termen. Toch? Ik ben dat niet, dus ik denk, het is vrouw, die zit er niet mee. En geloof me, die dingen gebeuren echt hoor. Echt wel. Ik ken er voorbeelden genoeg van. Al die genealogische lijn, hoe dat gaat, zit sommige mensen niet mee. De ene ellende na de andere. En 5 mannen, ja, dat komt voor, ja. Nou goed. En dat ze bij de zesde ineens, bij de zesde al eens niet meer naar het gemeentehuis gaat, zal ik maar zeggen. Of waar naartoe dan ook maar. Waarom zou je nog een boterbriefje halen? Die man gaat toch binnenkort weer dood. Nou ja. Ja, we maken er grappen maar over. Maar ja, ik neem het toch voor die vrouw op. Van zondares. Ja, dat staat er zo niet. Maar dat, ja, wie niet dan? Ik bedoel, maar dat. Ik denk trouwens dat die 5 mannen, dat er gewoon overdrachtelijk staat voor de 5 boeken van Mozes. Toch? Wat dacht u dan van die 5 broers van de rijke man, van de arme Lazarus? Weet u nog? Die had 5 broers. Wat is dat? 5 boeken van Mozes. Ligt voor de hand. Maar goed. Toen zegt de vrouw, ik zie dat gij een profeet zijt. En begint meteen, onze vaders hebben hier op deze berg aanbeden. En gij, Joden, zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tot haar, geloof mij, de uren komt wanneer gelieden nog op deze berg, nog de Jeruzalem de vader zult aanbidden. Gelieden aanbidt wat gij niet weet. En wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de dreiging die achter die term zit, uit de Joden, die vertel ik altijd, want dat de zaligheid op een of andere wijze voortkomt uit de Heer Jezus, die geacht werd uit de Joden te zijn, althans van Joodse afkomst, dat mogen dan zo zijn. Het mogen ook zo zijn dat christendom beschouwd wordt als een Joodse secte. Alles tot je dienst. Maar de andere kant is natuurlijk dat de Joden er niets mee te maken wilden hebben. Ik heb het over de geschiedenis in de evangeliën, zowel als in handelingen. En je kunt moeilijk zeggen dat het christendom door de Joden als zodanig gesticht is. Het is gesticht door lui die het Jodendom achter zich lieten. Het is niet uit de Joden. Bovendien de zaligheid is uit de Joden, kan je ook lezen als het zal van de Joden worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Stoem maar. Dat de Joden meer heilige schriften hadden in de praktijk dan de Samaritanen, dat is duidelijk. Dat je alleen de 5 boeken van Mozes hebt. Want nu, de rest van de Bijbel grijpt allemaal terug op de 5 boeken van Mozes, dat is waar. Maar de rest van de Bijbel is er niet voor niks, bedoel ik maar. Hè? Dus inderdaad, en die is ons inderdaad via de Joodse traditie overgebracht. Maar toen maar. Waar het om gaat is dat deze Samaritaanse vrouw vervolgens haar watervat verlaat, dan ben je in vers 28, en ging heen in de stad en zei tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Want zij zegt, bent u misschien de Messias, de Christus die komen zal? Daar komt het op neer. En de Heer ontkent het niet. In vers 25 was dat. Want de Samaritanen verwachten een profeet als Mozes. Omdat aan Mozes gezegd werd. En Mozes vertelde vervolgens aan het volk dat de Heer het gezegd heeft. Dat iemand als Mozes zal komen. En al wat hij zegt zou men aanvaarden en geloven. En de vrouw heeft het ook zo geïnterpreteerd. dat als die profeet komt, zal hij de hele waarheid Gods verkondigen. Al de waarheid Gods. Oké. Maar ze noemt hem ook de Messias. Dus die terminologie is daar ook bekend. Dat wil zeggen, de Heer Jezus wordt door het Joodse volk als zodanig niet erkend, als Messias namelijk, maar door deze ene Samaritaanse vrouw wel. En dat is waar het om gaat. En vervolgens door het hele dorp, hè? De stad heet het. De mensen uit Sichem. Zodat het evangelie, Christus of hoe je dat maar noemen moet, het eerst een thuis krijgt, niet in Jeruzalem, maar in Sichem, in het gebied van Samaria. En dus niet bij Juda, maar bij Jozef, of zo je wilt, Efraïm. En dat maakt de Heer tot een Samaritaan, dat bedoel ik maar te zeggen. Kijk, deze vrouw is natuurlijk toch, geeft toch uitdrukking aan het idee dat de zaligheid naar de 10 stammen zou gaan en dat het volk als zodanig daar in het algemeen tot geloof zou komen. En dat is ook hoe die geschiedenis min of meer eindigt. In vers 39. Velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw, die getuigde: hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden ze hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. Weet u nog, 2 penningen, 2 dagen. Het is hier 2 dagen. Dat is toch gewoon onze hele bedeling. Waarbij de Heer een domicilie heeft. Daar waar het koninkrijk gevestigd, de schouder, bij Sichem. Wat je maar wil. Maar inderdaad, bij de 10 stammen van Israël. En er geloofden er veel meer om zijn woords wil. En daarnaast staat er, ze zeiden tot de vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil, omdat u het ons gezegd hebt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. En zo is het met christendom gegaan. Wij geloven de Heer Jezus Christus. Ze zijn vergeten dat tot ons gekomen is via Samaria, dan wel via die 10 stammen. Dat is het verhaal. En zoals Jozef naar de achtergrond verdwijnt, elke keer als er een Jozef geïntroduceerd wordt, zo verdwijnt hier de Samaritaanse vrouw ook meteen uit beeld. Om zo te zeggen. Nou, die mag dan duidelijk zijn. Mocht het niet duidelijk zijn, gaat het verhaal gewoon verder met de genezing van een erfgenaam, een zoon, die ergens ver weg is, waarschijnlijk aan de einde der aarde, bij de eilanden der zee, maar in ieder geval op afstand, verre. En hij wordt genezen, op afstand. Maar het is net zo goed een beeld van de 10 stammen van Israël, op afstand, enzovoorts. Maar wat ik in dit verband nog had moeten noemen, is Lucas, in dit geval hoofdstuk 17. Daar zijn wij nog niet, maar daar komen wij later natuurlijk toch terecht. Dat is de pericoop vanaf vers 11. Lucas 17 vers 11. Het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria, leuk hè, uit Judea naar, en dit is niet Johannes 4, dit is Lucas 17. Hij reisde door het midden van Samaria en Galilea. Dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. Nou ja, en als hij in een zeker vlek, een dorp, kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. Die is helemaal grappig, want hey, ik sla een bladzijde om, dan ben ik bij de gelijkenis van de ponden in Lucas 19. En dan zijn er 10 dienstknechten die elk een pond krijgen. Ik denk toch even, zouden dat dan toch die 10 Melaatse zijn? Maar toe maar. Letterlijk uiteraard niet, maar overdrachtelijk wel. Maar terug naar Lucas 17. Er stond 10 Melaatsen, welke stonden van verre. Ongeveer zo ver als die zoon van die koninklijke hoveling. Of van de centurion, of wat het maar was. Hebben jullie het? Van verre. Ja. Waar de tegenstanders zijn, van verre. De eilanden der zee. Uit Jesaja. En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, meester, ontferm u onzer. Ontferm u onzer. In het Hebreeuws zou dat Rugama moeten zijn. En dan ben je in Hosea 1 over Lo Rugama zal alsnog Rugama worden. En dat gaat over de 10 stammen van Israël. En als hij hen zag, zeide hij tot hen geheen: vertoon u zelf aan de priester. En het geschiedde terwijl zij heen gingen dat zij gereinigd werden. Dat vertonen aan de priester is op grond van de Mosaïsche wet, Leviticus. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stemmen God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten en hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. Nou ja, 1 van de 10, dat staat er dan nog bij. Namelijk, Jezus antwoordende zeide: zijn die de 10 gereinigd geworden, waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Maar je wordt geacht te begrijpen dat die 10 melaatsen van verre een beeld zijn van de 10 stammen in ballingschap. En van verre, bijvoorbeeld in Galilea de Heidenen, enzovoorts. Ze worden genezen, net als Mirjam, ooit een keer van verre buiten de legerplaats, maar goed, dat is een ander verhaal. Oké, net als Naaman, dat kan ook, maar dat was iets anders. Maar toch, ze worden genezen en uit die 10 verschijnt er maar 1 terug bij de Heer. Dat mag toch niet moeilijk zijn om te begrijpen dat dat de uitbeelding is van de gemeente die uit die 10 voorkomt. Zie? Want dat is wat gebeurt. Een van de misverstanden van de zogeheten Brits-Israël-beweging is dat men denkt dat de nieuwtestamentische zegeningen als zodanig gegeven zijn, terecht zijn gekomen bij de 10 stammen, en dat is het dan. En dat tot hun zegen. Dat is het niet. Het punt is, voor zover het daar terecht is gekomen, en dat is zo, is het opdat en omdat daaruit de gemeente gevormd wordt. En als de gemeente voltooid is en de tijd daarvoor ook voorbij is en de gemeente is opgenomen, heb je nog steeds die 10 stammen. En de vraag is, waar zijn ze? En wie zijn ze? En wie gaat ze het evangelie brengen alsnog? Want in de toekomst alsnog. En in onze dagen wordt uit die 10, die op afstand zijn en die ook vergeten worden trouwens, wordt daaruit de gemeente geformeerd. En dat is die ene melaatse die genezen is en dan terugkomt. En daarna hoef ik niet meer te verwijzen naar Handelingen 1 natuurlijk. Gij zult mijn getuigen zijn, beginnend in Judea, Jeruzalem, geheel Judea, Samaria. Maar als je Samaria zegt, moet je meteen denken, het einde der aarde. En Galilea der Heidenen. En daar staat het dus achter. In die volgorde is het ook daadwerkelijk gebeurd. En, want dat vind je dan beschreven in Handelingen 8. Want daar gaat het evangelie officieel naar Samaria. Enerzijds omdat mensen vanuit Jeruzalem in Samaria terechtkomen. Maar vervolgens omdat ook inderdaad Petrus er naartoe gestuurd wordt officieel. Naar Samaria. En in de kerkelijke geschiedenis wordt beschreven, ik meen ook bij Baronius trouwens, maar dat zou ik moeten nakijken, dat in het jaar dat het evangelie naar Samaria ging, dat wordt gerekend als 4 jaar, het 4e jaar na de opstanding van Christus, post passionem heet dat. Het 4e jaar na het lijden heet dat. Maar het is natuurlijk na de opstanding. Dat in datzelfde jaar Jozef en Arimathea en zijn gezelschap in Glastonbury aankomt in Brittannië. Waar zij een domicilie krijgen. Het is een volmaakte parallel. En daarvoor is het niet beschreven zo. Maar er wordt gewoon gezegd, wanneer was het dan dat die man daar aankwam in Glastonbury? In hetzelfde jaar dat Petrus aankwam in Samaria. Handelingen 8. En ik besluit meteen, het is een geweldige parallel, want het een is een beeld van het ander. En die dingen staan er natuurlijk niet voor niks. Er wordt niet van alle plaatsen in de wereld vermeld wanneer het evangelie daar kwam. Maar het is Jeruzalem, Judea, Samaria. Dat Jeruzalem en Judea is de stad en ommeland. En Samaria is al stad en ommeland. Hè. Het is dus de tweestammenrijk, het tienstammenrijk enzovoorts. Nou, zo is het ook inderdaad gebeurd. En dat is wat ons herhaaldelijk verteld wordt. En voor ons, wat wij eruit leren, is dat God inderdaad zijn beloften vervult. En of je daar belang bij hebt of niet, ik zou het wel denken. Want er is reden, als je niet anders had, van dat de Heer is voor jou gestorven en dat is het dan. En dan ben je zijn kind en dan zal hij voor je zorgen leiden. Dan merk je vanzelf in de loop van je leven dat er toch een soort misverstand aanhangt. Want wat moet je er allemaal mee? En wat doet hij dan precies? En dan komen mensen weer vertellen wat de Heer dan precies van je wil enzovoorts. Maar daar kom je nooit uit met dat soort dingen. En zoals onze broeder in inleidende woorden zei, er gebeurt iets ergs en dan ben je je God kwijt. Zelfs als je die al niet had, dan krijgt hij nog de schuld enzovoorts. Ja, dat is niet hoe het werkt. God werkt, God doet zijn werk, God voert zijn plan uit en wij worden ervan op de hoogte gesteld en wij worden daarvan ook verzekerd, mede door dit soort schriftgedeelten. Die allen geschied zijn hun overkomen, ons tot voorbeeld heet het, in verband met Israël, uit het 1 Korinthe 10. Zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden, en zijn daartoe dan ook geschreven, tot lering van ons. En dat is het. En wij stellen vast dat inderdaad de geschiedenis dit zo zonder meer bevestigt. Heeft God zijn plan uitgevoerd, wis en waarachtig. Tot vandaag gaat het precies volgens wat de Heer gezegd heeft. En daar leven wij uit. En dat is de kracht van deze geschiedenissen. Die dan ineens voor ons gaan leven. Inclusief zo'n gelijkenis over het barmhartige Samaritaan. Die naaste die wij kennen, die wij lief hebben, die ons barmhartigheid bewezen heeft. En die zijn domicilie niet heeft in Jeruzalem. Dan wel binnen het Jodendom. Maar ergens anders. Bij Jozef namelijk. Leeft hij dan nog? Ja, die leeft nog. Ja. Ja. Maar goed. Tot zover voor vanavond, want ik ben weer ver over de tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u leren kennen uit uw woord. In de eerste plaats natuurlijk als degene die voorzien heeft in een offer waardoor wij zalig geworden zijn en met u verbonden en geheiligd zijn. Maar vervolgens ook dat we u leren kennen als die God die niet alleen hemel en aarde geschapen heeft, maar die ook een werk volbrengt sinds de grondlegging der wereld, sinds de nederwerping der wereld tot aan de jongste dag. En wij danken u dat wij aan dat werk deel hebben gekregen. Als het voorwerp daarvan, maar ook als mede betrokken daarin. Omdat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, maar ons bovendien maakt tot zonen, tot koningen en priesters voor uw God en Vader. Wij danken u daarom dat wij vanavond weer hier mochten zijn om dit woord te openen. Dit woord van alle tijden, dat woord dat stand houdt tot in eeuwigheid. En we danken u dat we daaruit mogen leven. En onder alle omstandigheden ons bewust mogen zijn dat u een goed werk ook aan ons in het bijzonder begonnen bent. En dat voleindigen zult tot op de dag van Christus. Amen.